Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Graag heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst in de zomer. In het bijzonder groet ik iedereen die hier vandaag te gast is. Voor het eerst of misschien al eerder onze gast was. En verder groeten we ook iedereen die deze dienst luistert via de internetuitzending of misschien op een later moment via de opname. Voorganger vandaag is dominee Nienke Dijkstra uit Houten. En de muziek wordt vanmorgen verzorgd door organist Bram Biersteker. Vanwege de zomervakantie is er vandaag geen kindernevendienst. De kleuters kunnen in de crèche gaan spelen. En voor de andere kinderen liggen achter in de kerk schriftjes, pennen en boekjes om tijdens de dienst in te werken. Dus voelt zich vrij om dat eventueel nog te pakken voor de kinderen. We beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 92, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad heet ik u van allen een gezegende dienst toe. Alle gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij is trouw, hij laat niet los wat hij in zijn liefde is begonnen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu samen als loflied, lied 216, lied 216.
Thank you.
als belofte van God lees ik u twee versen uit 1 Korinthe 15. Laten we God danken, die ons door Jezus Christus onze Heer de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeef zijn. Laten we samen bidden. Goede God, zo danken we u voor deze nieuwe dag. We danken u dat het weer licht geworden is. We danken u voor uw goede schepping, voor leven. We danken u dat we hier weer samen kunnen zijn. En we bidden om uw aanwezigheid. We bidden om uw ontferming over ons leven en alles wat zich daarin afspeelt. U kent ons, u weet van onze zorgen, onze angsten, onze dankbaarheid, onze vreugde. We vertrouwen het aan u toe. We vertrouwen ook deze wereld aan u toe, waarin zoveel is wat onrecht is. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar gevaar is en dreiging en onderdrukking. U weet ervan. U weet het beter dan wij het weten. En ook dat vertrouwen we aan u toe en we bidden om uw ontferming. Ontferm u zo over ons. Ook over datgene wat niet goed was, niet goed ging. Waarin we aan elkaar en aan u zijn voorbijgeleefd. We danken u dat we mogen weten van uw vergeving. Van uw trouw, dat u met milde ogen naar ons kijkt. Zo bidden we voor onszelf, voor deze wereld. En we danken u dat we aan het begin van deze dienst onszelf mogen toevertrouwen aan uw liefde. Amen. We zingen uit lied 103c, de versen 1 en 3. Er is vandaag geen kindernevendienst, maar er zijn wel een aantal kinderen in de kerk. We gaan straks een verhaal lezen wat jullie misschien wel kennen over David en Goliath. Kennen jullie dat verhaal? Ik denk het wel, hè? Dat is best een heel spannend verhaal over een reus en die kleine David die dan het tegen zo'n reus moet opnemen. Ik ken daar een heel leuk liedje van. Ik weet niet of jullie het ook kennen. David met zijn slinger, ken je dat? Nee? Ja? Wie kent het wel? Yes. Er zijn een aantal mensen die het kennen. Dus ik vind het wel leuk om het even te zingen. Ik ga het zingen met mijn verkouden stem. En nou, doe maar mee als je het kent. Het is een erg leuk liedje, mijn zoon was er altijd fan van. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam 5 gladde stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen en die steen vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen en die steen vloog rond en rond. En rond en rond en rond en rond en rond en rond en rond. En die kleine steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond. Boom. Mooi, hè? Nou, daar gaan we nu naar luisteren. De lector zal 2 lezingen achter elkaar lezen. Die gaan dus over dit en over strijd. Tenminste, ik neem aan dat er een lector is. Ja.
David's vers 17 tot Samuel 17, vers 31 tot met 40. David's vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Jij bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen, en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van de Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Tenslotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. En nu uit de Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20. Houd stand. Tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden worden gegeven. Wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
En dan zingen we nu lied 835, vers 1. Jezus, ga ons voor. Van onze Heer Jezus Christus. Sommige Bijbelgedeelten zijn nogal krijgshaftig. We lazen over David die op het punt staat een reus te verslaan. En we krijgen van Paulus een wapenrusting aangereikt. Het roept van die beelden op over strijd en liederen die daarover gaan. Onward Christian Soldiers. Het leven is een strijdbanier, beelden van legers en wapens en overwinning. Hebt u er wat mee? Ik eerlijk gezegd niet zo. Ik schrik er wat voor terug. Voor een militant christendom met krijgshaftige taal. We worden als gelovige mensen al vaak genoeg herinnerd aan de kruistochten en wat er mis is gegaan in godsdienstoorlogen. En terreurdaden in naam van God en godsdienst. Dus liever geen liederen over wapens en zo. Zeker niet in de context van vandaag. En het viel mij op dat in het nieuwe liedboek er dus ook nauwelijks liederen te vinden zijn die passen bij de schriftlezingen van vandaag. Over David en Goliath helemaal niks. Zelfs niet David met zijn slinger. En over Efeziërs 6 ook niks. Ik had er een aardige gedachtenwisseling over op Facebook. Met allemaal dominees die met allemaal suggesties kwamen voor liederen, maar allemaal uit andere bundels. Maar ze kwamen ook met bezwaren tegen dit soort liederen. Het is maar goed dat ze niet in het nieuwe liedboek staan. Je hoort ze niet meer te zingen. Wat zijn passende liederen? En hoe dan ook, deze gedeelten staan wel in de Bijbel en vandaag gaat het erover. Nu heeft Paulus het in de brief aan de Efeziërs natuurlijk niet over een echte oorlog. We worden niet opgeroepen om letterlijk de wapens op te nemen. Dat doe je alleen in uiterste noodzaak. En dan nog, veel christenen zijn pacifist en weigeren hoe dan ook mee te doen aan een oorlog. Maar over die discussie gaat het vanmorgen niet. Het gaat over een ander soort strijd. En Paulus is daar ook heel duidelijk over, over een geestelijke strijd. En ik denk dat het bij David en Goliath daar ook om ging. Hoe reëel die oorlog ook was, Er is vooral een geestelijke dimensie die hier de boventoon voert. Uiteindelijk gaat het niet over Goliath, maar over zijn godslasterlijke taal en het gebrek aan vertrouwen in Israël. David behaalt de overwinning ook niet op de conventionele manier, in een wapenrusting en met wapens van het leger. Hij overwint als herdersjongen in vertrouwen op zijn God. Het gaat om geestelijke dingen en een geestelijke strijd. Maar ja, wat is dat dan? Waar hebben we dan tegen te vechten? Is het dan oorlog en wie is de vijand? Hou vol, staat er boven het gedeelte dat we gelezen hebben, toegevoegd door het Nederlands Bijbelgenootschap, en ik denk terecht. Het gaat in de Bijbel vaak over volhouden, volharden, geduld, het uithouden, draagkracht. Paulus schrijft op latere leeftijd een brief aan zijn leerling Timotheus en dan zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Kennelijk heeft het daarmee te maken dat je kunt volhouden in je leven. Volhouden in geloof, volhouden in vertrouwen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt wat van je. Dat is strijd. Geloof is, denk ik, aangevochten. Zeker ook in onze tijd. Als je een uitzondering bent op je werk, of op school, of in de straat waar je woont, ja, waarom zou ik eigenlijk nog? En veel kerken lopen leeg. En steeds minder mensen noemen zichzelf gelovig. Dat kan een aanslag doen op je eigen geloof, dat misschien toch al niet zo sterk is. De strijd kan ook voortkomen uit allerlei vormen van teleurstelling om wat je hebt meegemaakt. Dingen in je leven die vragen oproepen. Ik geloof wel, maar er is zoveel wat een aanslag, en dat woord is dan veelzeggend, wat een aanslag doet op dat geloof. In wat ik zie, in wat er om me heen gebeurt, in mijn eigen leven. Ik zie zo weinig van God. Ik ervaar hem zo weinig. Ik kom wel opdagen hoor, in de kerk of op de kring, maar hij niet. Ik heb al zoveel gebeden, maar er kwam geen antwoord en al helemaal geen verhoring. Strijd kan ook gaan over de strijd tegen jezelf. En dan gaat het vaak om het zinnetje: eigenlijk zou ik. Hardnekkige gewoontes die ik zou willen afleggen. Stefan Sanders, die in Trouw verslag doet van zijn geloofsweg, vertelt hoe een priester hem na een tijdje vroeg: en, ben je er al een beter mens van geworden? En dat zette Stefan aan het denken, ja, dat zou eigenlijk wel moeten, schrijft hij. Sinds ik geloof, zit er een mannetje op mijn schouder die mij bevraagt over mijn gedrag. En of dat wel past bij een gelovig mens. What would Jesus do? Zoiets. Maar er kunnen ook verslavingen zijn in je leven die je blijven teisteren. Keuzes die je steeds opnieuw niet maakt. Of anders maakt. En voor je het weet begin je jezelf af te schrijven. Laat je het er maar bij zitten, ik ben nu eenmaal zo. Je leven kan ook verscheurd raken. Enerzijds leef je als gelovig mens. Anderzijds doe je van alles wat daarmee in strijd is. Totdat het een soort dubbel leven wordt. En van je schaduwzijde mag niemand iets weten. Dingen als overspel doe je immers in het geheim. Ten slotte kan strijd heel prozaïsch ook nog eens gaan over de drukte van het leven. Over de enorme hoeveelheid activiteiten. Baan, gezin, kerk, sport, hobby's. En dan moet je ook nog werken aan je geestelijk leven. Oh ja, de kring, de gebedsgroep. En eigenlijk moet ik zelf ook nog tijd nemen voor bijbellezen en gebed. Maar meestal komt het er niet van. En ik mis het ook niet echt. De meeste verhalen ken ik wel zo'n beetje. Ik weet wel zo ongeveer wat er in de Bijbel staat. Het kan ook wel een beetje tussendoor dat bidden. En dat is ook zo. En bovendien, hoe moet dat dan allemaal? We leven toch van genade, give me a break. En toch knaagt het. Vooral als je mensen ziet die het ook heel druk hebben, maar die toch niet druk doen. Die iets uitstralen van een innerlijke rust, van een omgang met God, die jaloersmakend is. Hoe doen ze dat? Strijd, geestelijke strijd, kent dus vele gezichten. En misschien wel eens goed om voor jezelf na te gaan waar jouw front ligt. En wat jij het meest nodig hebt dus. Misschien is het moed of vertrouwen in God, in jezelf, in anderen. Energie, kracht, discipline. Nieuwe liefde. Vergeving in plaats van bitterheid. Het kan van alles zijn. Paulus heeft het daarbij over een strijd die niet gericht is tegen mensen, maar, zo schrijft hij, tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, de kwade geesten in de hemelsferen. Dat klinkt nogal eng, als een scène uit een horrorfilm, maar zo kan het ook zijn voor mensen. Het gaat dan over stemmen die je afhouden van het goede. Over krachten die destructief zijn, die het leven willen afknijpen en verstikken. Over machten die ons overstijgen en ons dwingen om in patronen te leven die ons geen goed doen, maar kwaad. Die kwade geesten zijn heus geen sprookjesfiguren uit een andere tijd of een ander wereldbeeld. Ze zijn heel reëel, al zouden wij ze misschien anders omschrijven. Het zijn de stemmen die je naar beneden halen. Het is de negativiteit en de boosheid die zich tegen jou richt. De stem die zegt, jij deugt niet. De stem die jou weerhoudt om vrij te leven, omdat de angst je bepaalt. Ik herinner me nog dominee Dick van Keulen. Hij is onlangs overleden, emeritus predikant. Wij waren met hem bevriend, hij leefde in Houten. En hij was buitengewoon populair bij jonge mensen, tot op hoge leeftijd. Toen hij al ergens in de 80 was, hield hij nog toespraken voor onze jeugdkerk. En één keer sprak hij deze tieners aan en zei, denk je soms dat je niet deugt, dat je niks kunt, dat niemand je ziet, dat jij er niet toe doet, dat je lelijk bent? Al van dat soort vragen. En je zag die tieners een beetje kijken met, inderdaad. En hij besloot dat door te zeggen, weet je waar die stemmen vandaan komen? Uit de hel! En iedereen schrok op. Maar ik denk dat hij gelijk heeft. Stemmen die uit de hel komen en ons aftrekken van het leven en de vreugde die te vinden is in Christus. Hoezo kennen wij geen strijd? En de goede boodschap van vandaag is dat je daartoe een wapenrusting krijgt aangeboden. Aangeboden. Het zijn geschenken. Hoe houd ik stand? Wel nu met waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, verlossing, Gods woord. Het zijn allemaal grote woorden en begrippen die je als het ware aan kunt trekken. Waarheid als betrouwbaarheid, waarachtigheid, gerechtigheid gaat over recht doen aan jezelf en de medemens. Vrede over het hele menselijk bestaan. Geloof als vertrouwen in God. En Gods woord als de bron waar dat alles te vinden is. Dat alles beschermt je. Je hoofd, je hart, je gedachten, je gevoelens. Datgene waar je buikpijn van krijgt. En je voeten gaan toch echt andere wegen als ze de vrede zoeken. Als je die wapenrusting tot je door laat dringen, dan zie je dat die allereerst defensief is. Ik haal er twee dingen uit. Het schild van geloof. Geloof als een ander woord voor vertrouwen. Schilden waren in de oudheid soms best groot. Misschien kent u ze wel uit de strips van Asterix en Obelix. Ze bedekken je hele lichaam. En als je dan ook nog in gesloten formatie gaat staan, als kerk, als kerkgemeenschap, dan ben je tamelijk onneembaar. Vertrouwen als schild. Dat klinkt niet zo stevig. Vertrouwen is kwetsbaar. Je kunt toch niet zomaar iedereen vertrouwen? Dat leren we onze kinderen ook, terecht. Maar het gaat hier natuurlijk allereerst om vertrouwen op God. Dwars door alles heen. Dat beschermt je hart. Je hart waar het gelovig vertrouwen ook zomaar uit weg kan vloeien en angst het kan overnemen. Of onzekerheid. Vertrouwen helpt je om door te gaan op de weg van geloof, hoop en liefde. Vertrouwen helpt je om en toch te zeggen. Jezelf niet af te schrijven, geduld te hebben, vol te houden, ook met God. Het gaat dus niet om wapengekletter, maar om kwetsbare houdingen. Vertrouwen, zoals bij David. David weigerde de wapenrusting van Saul, de manier waarop de wereld vecht en strijdt. David ging in vertrouwen op zijn God. Als een kwetsbaar mens knielt hij neer bij een beek op zoek naar kiezelstenen. Zo dwaas eigenlijk, in de ogen van de macht en de kracht en het gebrul en het geschreeuw. Wat doet dat joch toch, hebben mensen misschien gedacht. Knielen, om stenen te zoeken. Dat is zo anders. Vertrouwen. Overkomt je dan niks meer? Natuurlijk wel. Er overkomt ons van alles. Een gelovig mens wordt door heel het leven geraakt. Maar als vertrouwen dat leven doordrenkt, maakt dat alles anders. Zodat je staande blijft, gedragen door God zelf. Hoe doe je dat dan allemaal? Hoe trek je een wapenrusting aan? Paulus geeft er helaas geen instructies bij, geen praktische tips. Het Grieks gebruikt wel een woord dat betekent dat het voor de lange duur is. Dus niet even aantrekken en dan klaar, maar een doelgerichte activiteit steeds weer opnieuw. Het lijkt alsof je je aandacht moet richten op die woorden. Waarheid en gerechtigheid en vertrouwen. Het komt je niet aanwaaien. En tegelijkertijd is het ook weer niet een krampachtige prestatie van onszelf. Want meestal lukt dat toch niet. Het heeft iets te maken met gerichtheid. In kleine stappen. Van datgene wat voor jou haalbaar is. En de rest doet de geest. Het tweede wat ik eruit zou willen halen is het zwaard. De geest, het woord van God, staat erbij. Soms namelijk moeten we actief in de branding gaan staan. Zijn we niet alleen maar defensief, maar moeten we ook in de aanval gaan. Op plekken waar de strijd wordt gevoerd. Waar je iets te zeggen hebt. Een woord te spreken of een daad te stellen. Waar je anders leeft. Waar je niet meedoet met cynisme of kwaadsprekerij. Of negativiteit of wanhoop. Waar je anders kiest en dat laat weten ook. Waar je uitkomt voor je geloof. En niet wegduikt omdat je denkt dat het gênant is of dat anderen het wel raar zullen vinden. Soms moet je opstaan en iets zeggen. Mijn goede vader las dagelijks de Bijbel. Niet een selectie, maar de hele Bijbel. Natuurlijk niet in één dag, maar iedere dag een stuk. Bij de maaltijd en voor het slapen gaan. Onthield hij altijd alles? Nee. Werd hij telkens geraakt? Nee. Was het iets waar hij meteen iets mee kon? Nee. Maar, zo vertelde hij mij, in de loop van mijn leven raak ik doordrenkt met die verhalen en die teksten. En geven ze mij een kader van waaruit ik leef. En soms belde hij me op. Ik las vanmorgen dit en nu viel me voor het eerst op dat het er zo staat en niet anders. Dan was hij geraakt en had hij iets nieuws ontdekt en veranderde het ook bewust iets in zijn leven en denken. Maar het meeste was een gestaag groeiproces waar geduld voor nodig is. De wapenrusting is bepaald geen groeibeeld, al trek je die kennelijk niet zomaar even aan. Wellicht moet je hem aanvullen met beelden als wijnstok en ranken. In Jezus blijven en dan vrucht dragen. En de woorden van God kunnen je helpen om de strijd aan te gaan. Tegen de stemmen van leugen en wantrouwen in je eigen hart, in de samenleving en wanneer dan ook. Mensen leren soms Bijbelteksten uit hun hoofd. Niet om met anderen mee te lijf te gaan, maar om zichzelf blijvend te herinneren aan Gods beloften. Woord en geest staan hier dan ook op één lijn. Zonder geest worden de woorden dood, wordt het letterknechterij. Zonder woord lost alles op in het niets. Dan verliezen we de verhalen. Het concrete leven, Jezus zelf. Woord en geest zijn als het ware de beide armen waarmee God deze wereld omarmt, schrijft een van de kerkvaders. Strijden is dus een oefening. Wat jij daarbij nodig hebt, dat weet ik niet. Dat is iets om zelf eens over na te denken. Het begint, denk ik, uiteindelijk niet bij onze fantastische voornemens, maar het begint bij Christus zelf. Christus droeg deze wapenrusting. Zijn leven lang. Overkwam hem niks, we weten wel beter. Hij eindigde aan een kruis. Maar we weten ook dat het leven dwars door de dood heen brak. We weten van overwinning op alle boze machten en krachten. Van zijn liefde die uiteindelijk het laatste woord heeft. We zijn afhankelijk van hem. Hij gaat ons voor deze wereld door. En daarom begint het denk ik bij die ene stap. Jezelf opnieuw toevertrouwen aan God en aan Jezus. Knielen. Loslaten. Toevertrouwen. Dat geeft je bescherming. En je staat er niet alleen voor. Hij draagt je en hij wijst je de weg van dag tot dag. Ook als je morgen een heel nieuwe weg wilt inslaan. Amen. We zingen samen, ik bouw op u.
Ik heb nog enkele mededelingen en een toelichting op de gebeden voor u. De bloemengroet, die is spannend vandaag. Die is er niet. Terwijl we wel jarigen hebben. Iemand die vandaag jarig is, maar die ik zelf niet van gezicht ken, is Romke Vlaanderen. Van harte gefeliciteerd. Wie ook vandaag jarig is, die ik wel van gezicht ken, is Annie. Kijk in de verte. Oh, kijk. Niet te missen. Allebei van harte gefeliciteerd. En wie afgelopen woensdag jarig was, dat is Danielle Maas. Ook nog van harte gefeliciteerd. Sorry? Oeh, past dat wel? Je wilt mij niet a cappella horen, dus ik ga even het orgel wachten. Van harte gefeliciteerd alle drie en alle drie een heel gezegend nieuw levensjaar toegewenst. In het kader van het van Wereldblik willen we straks bidden voor de familie Wolters in Praag. En er is straks, ik pak even mijn digitale hulpmiddelen erbij, er is straks na de dienst nog een concert. En daar kan ik het volgende over zeggen. Namelijk... vanaf 1 uur zal hier een drietal concerten plaatsvinden van het Grachtenfestival. En dat zijn een junior opera of een junior opera, een Eva Vogel en een intrio. Deze drie concerten zijn gratis en uiteraard zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. Vanaf 1 uur hier in de kerk. En behalve voor de jarigen en voor de familie Wolters in Praag... is er ook nog mogelijkheid voor persoonlijk gebed. Het gebedsteam staat hier na de dienst voor in de kerk. En ze bidden graag samen met u voor iemand anders, voor uzelf. En zo kunt u ook persoonlijk gebed hebben. En dan zullen we nu gezamenlijk bidden.
Heer onze God, we willen u danken dat we er niet alleen voor staan in dit leven. Dat wanneer er momenten zijn van strijd, van moeite met onszelf, met mensen om ons heen, met ontwikkelingen in de samenleving, met stemmen en krachten die het leven verzwaren en moeilijk maken, dat u er dan bij bent. Dat u ons dan wilt steunen met die wapenrusting van vertrouwen, van vrede, van moed, van gerechtigheid. We willen u bidden, help ons om onze aandacht daarop te richten. Om daar in het dagelijks leven ook ons van bewust te zijn. Om werkelijk met u te leven en die verborgen omgang met u te versterken. Zodat we leven vanuit de rust en de vrede die u ons wilt schenken. Maar u weet dat die rust en vrede vaak ook moeilijk te vinden zijn. En daarom vertrouwen we onszelf aan u toe. Wilt u ons dan maar vullen met uw geest? Zo bidden we dat voor onszelf, voor ons als kerkgemeenschap, dat we een plek zullen zijn waar mensen die vrede kunnen vinden, kunnen opademen in het licht van uw liefde. In Jezus' naam.
Vader in de hemel, we willen u danken dat Danielle afgelopen woensdag jarig mocht zijn. We willen u vragen haar te zegenen in haar nieuwe levensjaar. Dit willen we u ook vragen voor Romke en Annie, die vandaag jarig zijn. We willen u vragen om bij de familie Wolters in Praag te zijn. En ook willen we u vragen om bij mensen in grote steden, zoals Praag of Rotterdam of Amsterdam, die niet op vakantie kunnen te zijn. Mensen die misschien niet op vakantie gaan, omdat ze middelen er niet voor hebben. Wilt u de familie Wolters, maar ook kerken en anderen die als vrijwilligers met hen contact hebben, wijsheid en liefde geven, zodat ze creatief en uitnodigend kunnen blijven in de contacten, en zo met de mensen die thuis blijven, de zomer kunnen doorbrengen. Wilt u zo het evangelisatiewerk in de grote steden helpen, om te laten zien wat Jezus' liefde voor ons kan zijn, juist als het erg warm is of de druk hoog is. Heren, deze dingen vragen we u uit naam van uw Zoon, Jezus Christus.
In die stilte vertrouwen we aan u toe wat niemand voor ons kan verwoorden. Samen bidden we de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We worden nu uw gaven gevraagd en ons slotlied is lied 939. Lied 939.
Thank you.
Door een van de predikanten met wie ik wat wisseling had over geestelijke strijd, werd mij ook een Engelse zegen aangereikt. Die past, denk ik, bij de strijd. Ik heb hem vertaald. Moge God voor u zijn om u te leiden, achter u om u te beschermen, onder u om u te dragen, naast u als een vriend. Wees niet bevreesd. Mogen de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u zijn. Wees niet bevreesd. Ga in vrede en dien de Heer.